Laten we beginnen met de afkondiging voor deze zondagmorgen namens de kerkraad. Het volgende, vanmiddag gaat om 14 uur, om 16 uur, dus om 4 uur, voor uw voorkandidaat J.R. van Vught. Even letten op het tijdstip 16 uur. Vrijdag 17 oktober is er de huwelijksbevestiging van Rien Overduin en Renske Varwijk. De huwelijksdienst waarin dominee Gea van der Brink voorgaat zal plaatsvinden in de kerk ten Wijnjewoude in Friesland om 19 uur. Komende zondag 19 oktober in de morgendienst om 10 uur dominee P.C. Hoek en in de middagdienst 16:30 kandidaat J. Kooi. Donderdagavond 16 oktober is om 20 uur een ledenvergadering en aansluitend om 8:30, 20:30 dus, een gemeenteavond. De leden hebben per e-mail een bericht ontvangen over zowel de ledenvergadering als over de gemeenteavond. Gemeenteleden zonder internet kunnen een exemplaar voor beide berichten opvragen bij ouderling Kok. In de hal van de kerk is weer een nieuwsbrief beschikbaar. Alles zo de Heere wil en wij leven. Dienst van de offerande, eerste collecte, is bestemd voor de generale diaconale commissie ten behoeve van de projecten in Malawi. Tweede collecte voor de kerk en de derde is bestemd voor onderhoud van de kerk. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht. Die trouw houdt en leeft in eeuwigheid. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefden, genade, vrede en barmhartigheid zijn u rijkelijk geschonken van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere de Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. Mijn vlees en mijn hart roepen uit tot de levende God. Wij zingen van Psalm 84, vers 1 en vers 2. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te alle tijd een zon en schild. Wij zingen van dezelfde psalm, psalm 84, het zesde vers. Maar we gaan eerst met elkaar luisteren naar de heilige wet des Heeren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijzeren God, die de misdaden vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd en verzoekende, zeggende: Meester, welke is het grote gebod van de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult lief hebben, Heer uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
zoeken wij samen Gods heilig aangezicht in het gebed. Mogen wij uw heilige naam ootmoedig dank zeggen, de Heere, voor deze morgen. U liet de zon weer opgaan onder schitterende kleuren. Landschap lag bedekt onder de dauw. Wat een zegen. Vruchtbaarheid voor de aarde. U hebt de zon weer op laten gaan. En we mogen elkaar ontmoeten in het huis van de verkondiging van uw woord en het gebed. Mogen samen zijn rondom uw woord. En wij bidden van u, Heere. Wilt u zelf het woord openen. Onze harten ontsluiten. En ons niet onthouden. Wat we brood nodig hebben. De onmisbare bediening van u, o Heilige Geest. De zaligheid komt niet van deze wereld. Ook niet van enig mensenkind. Want er is niemand die God zoekt. Er is niemand die goed doet. Ook niet tot één toe. We hebben samen de wet gelezen. De samenvatting gehoord. En u weet of het doordrong tot in ons hart. U vraagt geheel ons hart. Geheel ons verstand. Geheel onze ziel. En dan moeten we gelijk belijden. Dan staan we volkomen schuldig. Want daaraan voldoet niemand van ons. Dan staan we hier als schuldige mensenkinderen. Als zondaren. Zo gij, Heere, in het recht wilt treden. Gadeslaan mijn ongerechtigheden. Wie van ons kan dan bestaan? Maar een wonder van genade. Dat de zaligheid is uit u. Vanuit uw eeuwig verkiezend welbehagen. Hebt u eigen zoon gezonden. In deze zondige, ellendige wereld. Daarin hebt u liefde geopenbaard. U niet te verstaan, ondoorgrondelijke, eeuwige liefde. En o Heer Jezus Christus, wat heeft u bewogen naar deze wereld te komen? U hebt niet iets gedaan. U hebt niet veel gedaan. U hebt het alles volbracht. In die weg van totale vernedering. Het Lam Gods. Dat de zonde de wereld wegdraagt. En in uw bitter lijden heb u zo volkomen voldaan. Het is geen wonder dat de bruid heeft uitgeroepen. Hij is blank en hij is rood. Hij draagt de benieuwen boven 10.000. Zulk één is mijn liefste. En dan bidden we van u, Heere. Het is het werk van u, o Heilige Geest. Om Christus in zondaarsharten te verheerlijken. En daar gaat het maar om. Bij ons allemaal. Bij niemand uitgezonderd. Kinderen, jongeren, ouderen. In de ernst van het leven. Want we zijn maar sterfelijke mensenkinderen. Kinderen van een dag. Van een ogenblik. En wij bidden van u, Heere. Wilt ge zo het woord van morgen gebruiken. Daag u het in de harten van ons allen. Ontdekkend. Ontgrondend. Vertroostend. Bemoedigend. En neem ons zondaren bij de hand. En leid u ze. En de gekruiste Immanuel. Naar u, o dierbare Christus, vertoon u zelf voor het oog van de ziel. Zo leggen we ons gebed in dit ogenblik voor u neer. En wij bidden van u, Heere, Geef ons bij het spreken. Geef ons bij het luisteren. Geef er bij alles wat in deze dienst gebeurt. En ook bij hen die thuis meeluisteren. De onmisbare werking van de Heilige Geest. Kom, noordenwind. Ontwaak, zuidenwind. Doorwaai onze hof. Dan zullen de specerijen uitvloeien. Alleen door u, o Christus. En alleen vanuit u, o dierbare Borg. Dan mag het waar zijn. Met geheel ons hart. Met geheel onze ziel. Met geheel ons verstand. U liefhebben. Hoor ons uit genade. En geef ons met elkaar een gezegende dienst. Om Christus wil. Amen. Wij gaan samen de Heilige Schrift lezen in de eerste brief die Paulus schreef aan de Korintiërs, het derde hoofdstuk. Wij lezen met elkaar 1 Korintiërs 3. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijzen. Want gij vermocht toen nog niet, ja, gij vermoogt ook nu nog niet. Want gij zijt nog vleeselijk. Want, terwijl onder u nijd en twist en tweedracht is, zijt ge dan niet vleeselijk? En wandelt ge niet naar de mens? Want als de een zegt, ik ben van Paulus, en een ander, ik ben van Apollos, zijt ge niet vleeselijk? Wie is dan Paulus en wie is Apollos? Anders dan dienaren door welke gij geloofd hebt. En dat, gelijk de Heere aan een iegelijk gegeven heeft. Ik heb geplant. Apollos heeft nat gemaakt. Maar God heeft de wasdom gegeven. Dus dan nog hij die plant iets. Nog hij die nat maakt. Maar God die de wasdom geeft. En die plant en die nat maakt zijn één. Maar een iegelijk zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid. Want wij zijn Gods medearbeiders. Gods akkerwerk. Gods gebouw zijt gij. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen. Eens iegelijk werk zal openbaar worden. Want de dag zal het verklaren. Terwijl het door vuur ontdekt wordt. En hoedanig eens iegelijk werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden, maar hij zelf zal behouden worden, doch als zon, als door vuur. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt, en de geest Gods in uw lieden woont? Zo iemand de tempel Gods schendt, die zal Gods schenden. Want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. Niemand bedriege zichzelf. Zo iemand onder u dunkt dat hij wijs is in deze wereld, die wordt de waas. Omdat hij wijs mogen worden. Want de wijsheid in deze wereld is dwaasheid bij God. Want er is geschreven, hij vat de wijzen in hun arglistigheid. En wederom, de Heere kent de overleggingen der wijzen dat ze ijdel zijn. Niemand dan roemen op mensen. Want alles is uwe. Het zij Paulus, het zij Apollos, Het zij zevels, het zij de wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordige, het zij toekomende dingen. Zij zijn alle uwe. Doch gij zijt van Christus. En Christus is God. Tot zover. Ik vraag bijzonder vanmorgen uw aandacht voor uit dit hoofdstuk 1 Korintiërs 3, vers 16. Wij willen bijzonder gaan luisteren naar vers 16. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in uw lieden woont? Je hoort zo wel eens om je heen, nou ja, een christen ben ik. Maar geef nou eens handvaten van hoe ik in deze maatschappij als christen moet leven. Ik zou de laatste zijn om de ernst daarvan te bestrijden. Maar u kunt deze opmerking van twee kanten benaderen. U kunt het benaderen vanuit deze maatschappij. Dan ben je verplicht om de geest van de tijd open te leggen, de kenmerken van deze maatschappij op te zoeken, een gecompliceerde maatschappij, even geseculariseerd, en van daaruit proberen vanuit het woord des Heren een antwoord te vinden hoe je als christen daarmee om moet gaan. Dat is de ene kant. Die laat ik rusten vanmorgen. Het is weer voor catechisatie, voor een lezing of zo. Maar die andere kant. We naderen nou eens van een christen. En dan moeten we niet kwalijk nemen, maar daar ontkom ik niet aan. Bent u nou werkelijk wezenlijk een christen? In de echte zin. Vanuit Gods eeuwig welbehagen. Door opzoekende wederbarende genade. Als een totaal verloren zondaar. Gelijk naar Christus. Was een christen. Onderzoek het eens. En er komt een tweede vraag bij. Hoe leef ik nou als christen? Hoe is mijn geestelijk leven? Hoe is jullie geestelijk leven? Voor Gods aangezicht? Kent u die verborgen omgangen? Mijn geestelijk leven? Vanuit het woord? Voor de Heren? En dan is de vraag dus, ben ik nu werkelijk een christen? Maar hoe is mijn geestelijk leven elke dag? U zult dan ongetwijfeld met me eens zijn dat dat een vraag is van de allergrootste importantie. Want lieve mensen, we zijn maar mensen van een dag. We zitten hier en staan hier als totaal zondige mensen en sterfelijk. We dagen de kiemen des doods bij ons. En sterfelijk is God ontmoeten. Kunt u God ontmoeten? Hoe is mijn geestelijk leven? En als het over die vraag gaat, dan kun je ruim, kun je antwoorden vinden en onderwijs aantreffen in dit hoofdstuk dat we gelezen hebben. En bijzonder die tekst. Laat het eens tot je doordringen. Weet ge niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in u woont? Nou, daar wil ik bijzonder met u over nadenken. Thema vanmorgen van de preek is tempel van de levende God. Tempel van de levende God. Drie gedachten. Naar mijn gewoonte ga ik eerst even kijken in welke omgeving staat die tekst. Hij hangt zomaar niet in de lucht. Dus eerst even kort naar de omgeving kijken. Dat is de eerste gedachte. Gods werk. Dat is de eerste gedachte. Dan gaan we naar het eerste gedeelte van de tekst. Weet ge niet dat gij Gods tempel zijt? Dat is de tweede gedachte. Het huis Gods. Gods huis. En dan het derde, dat is het tweede gedeelte van de tekst. Dat de geest Gods in u woont. Derde gedachte, Gods inwoning. Dus overdenken vanmorgen De tempel van de levende God. Moet je niet in Jeruzalem zoeken? Die tempel is afgebroken. Tempel van de levende God is wereldwijd. Gods kerk. Gods kinderen. Dat is de tempel van de levende God. Drie gedachten. Gods werk. Gods huis. En ten derde, Gods inwoning. Voor wij dat gaan overdenken, dan gaan we hier samen zingen. U geeft uw gaven voor de dienst des Heren en wij zingen Psalm 76, 1 en 2. Psalm 76, 1 en 2. Gods werk, Gods huis, Gods inwoning. Eerst het eerste, Gods werk. Stel je voor, gemeente, er is een longarts. En die houdt een wereldwijd congres en er nodig overal zijn vakgenoten uit. Hij houdt de openingslezing op dat congres. En zegt, ja, ik heb jullie wel uitgenodigd. Maar ik kan jullie niet aanspreken als vakgenoten. Jullie zijn maar heel beginnende medici. U kunt me voorstellen, de verontwaardiging onder die vakgenoten op de congres is dan zeer groot. Of, laat ik het een beetje dichterbij brengen, de mentor stapt een vijf havenklas binnen. Verbeeld jullie maar niet dat je examenkandidaten zijn, jullie zijn nog maar brugpiepers. Je begrijpt de hevige verontwaardiging. Nou, iets dergelijks, nog veel ingrijpender, vind je aan het begin van dit hoofdstuk. Paulus die schrijft daar aan die gemeente te Korinthe. Ik kon tot jullie niet spreken als tot geestelijke mensen. Maar jullie zijn vleeselijk. Je bent nog maar beginnelingen, nog jonge kinderen in Christus. Ik heb jullie niet met vaste spijs kunnen voeden, maar nog maar met melk. Dat was toen ik bij jullie was. Misschien bedoelt hij de eerste keer. En nog zo, je bent zo vleeselijk. Je kunt toch indenken dat het als een bom inslaat. Ik kan onmogelijk met jullie op geestelijke wijze spreken. In het voorgaande heeft hij gezegd, in het voorgaande hoofdstuk, ik spreek Gods wijsheid onder volmaakte. Gods wijsheid, dat is Gods liefde geopenbaard in de gekruiste Christus. Gods wijsheid is dat alle zaligheid ligt in de gekruiste Christus. Maar ik heb dat gesproken onder volmaakte. Ik bedoel daarmee onder wat gerijpte christenen. Wat geestelijk tot volwassenheid gekomen. Maar zo kan ik onmogelijk met jullie omgaan. Jullie zijn zo vleeselijk. Ja, in de diepste zin. We weten toch, als Paulus het heeft over vleeselijk, dan staat het tegenover de Heilige Geest. Of je wordt geleid door de Heilige Geest. Of dat zondige, vleeselijke, verdorven bestaan ligt boven. Nou, zo zijn jullie nog vleeselijk. Hij vergoedt het een klein beetje, nou ja... Jullie genadestatus wel goed. Je kent Christus wel, maar nog babytjes. Heel jonge kinderen in Christus. Jullie zijn zo vleeselijk bezig. Toch aangrijpend, hè? Paulus, wat bedoel je ermee? Nou ja, er is in die gemeente van Korinthe vreselijk veel aan de hand. Weet u ook wel. Maar iets dat grijpt hem zo aan. Daar is hij maar gelijk mee begonnen. Er is in die gemeente twist en tweedracht. Nou ja, nog niet eens om de prediking. Ging het daar maar over. Om de predikers. Het was een kliekjesgeest. Partijzucht. Zelfingenomenheid. Zoals de wereld met popsterren wegloopt, ze liepen zij met de dominees weg. De een schaarde zich om Paulus, de ander om Apollos, de derde om Cephas, en dat gaf zo'n twist en tweedracht. En naijver. Zijn jullie dan niet vleeselijk? Dat is toch geen vrucht van geestelijk leven? En Paulus gaat in dit hoofdstuk daar diep op in. Hij zegt, jullie hebben de juiste kijk niet op de dienaren. En jullie weten ook helemaal niet, je beseft niet wat de gemeente eigenlijk is. En dan gebruikt Paulus drie beelden om dat duidelijk te maken. Hoe moet je de gemeente zien? en de plaats van de dienaren erin. En hij zegt, weet je wat de gemeente is? Gods akkerwerk. Dat is een akker. En de dienaren mogen daar werken. Maar God werkt daar. Tweede beeld wat hij gebruikt is. Een gebouw. Een gebouw. Wat gebouwd wordt. Waar we mee bezig is. Een gebouw is een fundament. Goed fundament. En men bouwt erop. En wie is dat fundament gelegd? Dat heeft God toch gelegd? Het is Gods fundament. En dan bouw je erop. En dat is ook Gods werk. En het derde beeld wat hij gebruikt is. En dat komt dan straks. Een tempel. Tempel God. De drie beelden. Gods akker. Gods gebouw. Gods tempel. Wat hoort u nou? Ja, dat zijn drie beelden om aan te geven wat Gods kerk is. En waar ligt dat geheim? Het is Gods akkerwerk. Het is Gods gebouw. Het is Gods tempel. Gemeente, er is alleen een kerk omdat God het wil en omdat God het doet. Het is uit hem en door hem. Er is geen kerk op aarde omdat u dat zo graag wil. Omdat ik dat zo graag wil. Er is niemand die God zoekt of doet het één toe. Maar God doet het. En God wil het. Het is zijn werk. Hij bewerkt die akker. Hij bouwt dat huis. Het is zijn tempel waarin hij woont. Ja. Het geheim van de kerk moet je zoeken bij de eeuwige liefde van de Vader. Tot die te begrijpen. Het geheim van de kerk moet je zoeken in het middelaarswerk van Christus. Neem je Christus weg, dan is alles weg. En ook het geheim van de kerk moet je zoeken in het werk van de Heilige Geest. Hij werkt in het hart. Kijk maar naar die akker. Ja, op een akker, daar moet geploegd worden en gezaaid en geplant en gesproeid. Nou, dat is het werk van de dienaren. Dat is het werk van de dominees. Paulus zegt, ik heb dat gedaan, ik heb geplant. Apollos, de opvolger van Paulus, die heeft nat gemaakt. Nou, dat is het werk van de dienaren. Wat kunnen ze niet? Wat kunnen ze niet? Laten groeien. Was omgeven, dat is Gods werk. Nou, moet je dan rondom dominee weglopen? Moet je nou zeggen, ik ben van Paulus, ik ben van Apollos? Wij komen niet verder dan planten, zaaien, nat maken. Dat is een boer, die kan ook niks laten groeien. Dat is Gods werk. God geeft de wasdom. We zijn zo volkomen van God afhankelijk. Hij geeft het geloof. Hij schenkt bekering. Het is God die wederbaart. Het is God die harten openbreekt, het verstand verlicht. Dat is zijn werk. Daar is een dominee van afhankelijk. De bediening van de Heilige Geest. Daar zijn we allemaal van afhankelijk. God doet het. Het is zijn werk. Nou, gemeente, moet je dan nog rondom die predikanten gaan staan en partijvorming en clubjes en geesten? Tot dwaas. Moet eens kijken wat hij zegt aan het eind van het hoofdstuk. Heb je dat goed gelezen? Dan kunnen we zeggen, ja, ik ben van Paulus. Of ik ben van Apollos. Of ik hoor bij Cephas. Hij zegt, gaat om één ding. Daar eindigt hij dat hoofdstuk mee. Gij zijt van Christus, daar gaat het om. En dat is het werk van de Heilige Geest. In wederbarende. Zo is het ook met dat gebouw. Tweede voorbeeld wat Paulus gebruikt. Om het juiste zicht te geven op dienaren en wat de gemeente is. Hij zegt, wat heb ik gedaan bij jullie toen bij jullie preekten? Ik heb dat fundament gelegd. Nou ja, je moet goed begrijpen wat Paulus bedoelt. Paulus heeft het fundament niet gelegd. Dat heeft God gedaan. En welk fundament heeft God gelegd? Uw vroomheid? Uw activiteit? Uw gevoel? Iets van u? Allemaal tekort. God de Vader heeft dat ene echte fundament gelegd. Jezus Christus. De vraag is maar of u daarop staat. Ja, er zijn van die stenen, nietwaar? Die liggen daar op het vlakke van het veld. Vaart of er eeuwig weggeworpen te worden. En dat is nou Gods werk, Gods genade. Hij raapt die verdorven stenen op en hij bouwt ze op dat ene fundament, Christus. Hij is ons van God geworden tot wijsheid, gerechtigheid, heiligheid en volkomen verlossing. Dan zegt Paulus, kijk, dat fundament heb ik gelegd. En er is geen ander fundament. Elke prediker moet toezien dat hij dat fundament in de gemeente legt. Is het ook door de Heilige Geest in je hart gelegd? Het is de Heilige Geest die het fundament legt in het hart, want het is zijn werk om Christus te verheerlijken. En dan wordt erop gebouwd. Maar eens opletten. Goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen. Dat laatste is het menselijke. Er is zoveel menselijks bij, zoveel vleeselijk. Zoveel zelfbedoeling. Zoveel vruchten van mezelf. Of goud, zilver, kostelijke stenen. Dat is het werk uit het geloof. Naar Gods woord. Dat komt helemaal overeen met het ene fundament. Dat is verder leven uit Christus. Maar hout, hooi, stoppelen. Ja. Je kunt de kerk het leven hebben. Dat klinkt als een klok. Je kunt geweldige spreker hebben en alles kan keurig in orde zijn. Maar als de geest van God erin gemist wordt. Als de verborgen omgangen er niet zijn. Wanneer ik dat bedelaarsleven niet ken naar de troon der genade. Er zijn tegenwoordig zoveel van die gearriveerde christenen. Als je dat niet kent, is er behoud, hooi, stoppelen. Kijk, en dat verbrandt straks op de dag als Christus terugkomt. Alleen zijn werk, goud, zilver, kostelijk, alleen zijn werk, dat zal blijven, dat bestaat. Indrukwekkend, vind je niet? We kunnen allemaal volgen tot de kinderen toe. Nou, het gaat dus, zegt Paulus, om Gods werk. Loop nou niet achter die dienaar aan, zoals jullie doen, gemeente van Korinthe. Maar ben je nou Gods akkerwerk? En dat je dat levendmakende werk van God kent, die je zondaar een leven maakt, elke keer weer. Behoren tot dat goud, dat zilver, die kostelijke stenen, Gods werk opgebouwd op dat ene fundament, als een totaal uitgeschudde zondaar leven uit de volbrachte werk van Christus, al dat andere zal verbranden. Nou, Gods werk dus. Nou, dan heb je even de omgeving. En dan gaat in één adem door. En dan zegt hij in vers 16. Weet ge dan niet dat gij Gods tempel zijt? Ja, Gods akkerwerk. Gods gebouw. En jullie zijn maar aan het twisten. Wil bewaar die vleeselijke vruchten. En als het ware schudt hij de gemeente door elkaar. Wat zijn jullie toch vleeselijk bezig? Wilt u dat voor uzelf ook invullen? We zijn elke dag vaak zo vleeselijk bezig. En dan het tweede, weet je dan niet? Besef je dan niet? Is het dan niet waar bij jullie dat gij Gods tempel zijt? Mooi, hè? Gods tempel, ja maar, wat is dat eigenlijk, Paulus? Die akker, dat kan ik een beetje begrijpen. Dat beeld van het gebouw, dat fundament, dat is ook voor mij wel duidelijk. maar nou een tempel. Hij zegt dat tot de christelijke gemeente. En elke gelovige is ook een tempel. Dus heel Gods kerk een tempel, elk kind van God een tempel. Weet ge niet dat gij Gods tempel zijt? Ja. Tweede gedachte, een huis Gods. Als je verder bladert, ik zal dat allemaal niet doen, dan wordt de preek te lang. Als je verder bladert in Korinthebrief, dan komt hij daar vaak op terug. Bijvoorbeeld in het 6e hoofdstuk. Weet ge niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Ook in het 2e brief komt hij erop terug. Wat is eigenlijk een tempel? Mag ik u meenemen? Ik neem u mee naar het begin van de schepping. Naar het begin van het ontstaan van de wereld. God heeft die wereld geschapen. En in die wereld dat paradijs. Met Adam en Eva. Gemeente, dat was me toch een tempel. Heel dat paradijs. Eén tempel. Adam en Eva leefden elke dag in Gods gemeenschap. Geschapen naar zijn beeld. Hun lust en liefde was om God te dienen en te vrezen. Eén tempel. Ja. Levend in Gods gemeenschap. Doorwoond van de Heilige Geest. Was heel dat leven van Adam en Eva gericht naar de Heere toe. Om hem te dienen en te vrezen. Het is al geweest. Het is weg. Die weg. Bij God weggelopen. Deur naar het paradijs is gesloten. Daar staat die engel met het vlammend zwaard. En nou zwerven daar rond op deze aardse laagvlakte. Van nature zonder God. Zonder Christus. Straks sterven God te moeten verloren. Weet ge niet dat gij Gods tempel zijt? Na de zondeval is er toch weer sprake van een tempel. Wat is een tempel? Dat is een plaats waar God en mens bij elkaar komen. Een tempel is een plaats waar hemel en aarde bij elkaar komen. Tempel is een plaats waar een zondaar God ontmoet. Ken je die plaats? Ja, dat kan zomer op het open veld hoor. Jacob. Jacob is gevlucht. U weet het, hij heeft zijn broer bedrogen, hij is gevlucht. En dan ligt hij zomer te slapen op het open veld. Met zijn hoofd op een steen, nou, dat ligt ook niet zo lekker. En krijgt die droom. Een tempel, hemel en aarde verbonden. Dat is die ladder die hemel en aarde verbindt. En de engelen klimmen op en klimmen af. Jacob, ik ben met u. Hij wordt wakker. Hoe vreselijk is deze plaats. God is aan deze plaats. Ik heb het niet geweten. Dit is niets dan een huis Gods en een poort des hemels. Ken je zo'n bed of niet? Waar je dadelijk wel proeven en smaak. Gods gemeenschap in Christus. Een tempel. Weet ge niet dat gij Gods tempel zijt? Ik ga even verder. De kinderen kunnen dat begrijpen. Het volk Israël is uit Egypteland gevoerd. Zwerft daar door de woestijn heen. Bij die berg Sinaï. Daar sluit God met dat volk een verbond. En wat zegt de Heer tegen Mozes? Als Mozes op de berg is. Mozes, ik wil onder dat volk wonen. Gewonden. Ik wil onder dat zondige volk wonen. Ik wil wandelingen onder hem maken. Ik wil uw God zijn. Mozes, maak die tabernakel. Ja. En wat is het belangrijkste van de tabernakel? Weet u dat? Die tabernakel was een tent om die ark. Die gouden ark. Was de voetbank van Gods voeten. Gods genadetroon. Die ark is een teken dat God onder het volk woont. Hij zet zijn troon onder het volk. Een genadestoel. Daar woont hij. Maar ja, niemand kon dat zien, want hij stond in een donker kamertje en het gordijn sloot die kamer af. En eromheen moest een heel groot gordijn worden opgehangen om dat voorhof. En niemand kon van buiten over dat gordijn heen kijken. Ja, dan sta je er buiten. En dan woont God daar wel, maar ik sta er buiten. Kan bij God niet komen, want ik ben een totale zondaar. Zo ook het volk Israël. Ja, zie je dat voor je ogen? Dan woont God daar wel. Maar gesloten achter de gordijn. En heel die tabernakel. Daar stond een gordijn omheen. Zo hoog. Dat niemand eroverheen kon kijken. Mijn zonden maken scheiding tussen God en mijn ziel. En waarom kan God dan toch te midden van het volk wonen? Straks in de derde gedachte ga ik er dieper op in. Dat altaar. Die priesterlijke dienst. De dienst en verzoening. Dat brengen van die offers. En vanwege die priesterlijke dienst en verzoening. Kan God te midden van het zondige volk wonen. Weet je niet dat gij Gods tempel zijt? En in die tempel, in die tabernakel, door die priesterlijke dienst, wil God tot zondaren spreken en wil God zondaren opzoeken en wil God zondaren ontmoeten. Nou ja, het was natuurlijk het tabernakel, want men zwierf door die woestijn in. En straks in als het volk eenmaal in het land Kanaan woont, ja, in Jeruzalem komt die prachtige stenen tempel. Maar die zelf was die tabernakel. Nou ja, het is allemaal nog maar schaduwachtig. Want iedereen kan begrijpen, ja, Heere woont daar wel in die tabernakel. Maar ja, die offers, dat is ook maar een offer van dieren. Dierenbloed, bokkenbloed. Het is maar schaduwachtig, het is maar uitbeeldend. Het zijn nog maar de ceremonie, het zijn nog maar de schaduwen. En dan neem ik u mee. Dan neem ik u mee. We gaan weer een stapje verder de geschiedenis in. Golgotha. Golgotha. En aan dat kruis hangt weer Jezus Christus. En als hier Jezus Christus gemeente alles volbracht heeft, dan roept hij aan het kruis uit. Het is volbracht. Ja. Hudson Taylor was 19 jaar oud. En toen hij op die leeftijd dat woord vernam en dat woord hoorde, riep zijn ziel en al de nood uit: Heere, er hoeft er van mij nooit meer wat bij. U hebt alles volbracht. Een wonder. Want ik zeg het maar eerlijk, ik kan niet verder komen dan mijn zonder bestaan. Meer heb ik niet. En hoe verder ik terugkijk in mijn leven, en hoe ouder ik word, zeg Heer, ik sta alleen maar met schuldige handen voor u. En hoe kan ik dan God ontmoeten? Geen gerechtigheid, geen heiligheid. Het is volbracht. Hudson Taylor zei: Heren, dan hoef ik alleen maar te rusten op dat volbrachte middelrijk van Christus. Hoeft er maar mij niks meer bij. En u weet, als dan die Jezus sterft aan het kruis. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En het hoofd buigende gaf hij de geest. Wat gebeurde er toen? Zeg het eens, jongens en meisjes. Wat gebeurde er? Je weet het toch, in die tempel. In Jeruzalem. Dat voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Dat deed de Vader. Want alles is volbracht. Heel die Oud-Testamentse eredienst is volbracht in Christus. Hij is het offer. Het lam. En dan is de tempel niet meer nodig. We hebben geen aardse tempel meer nodig. De Vader scheurt dat voorhangsel helemaal weg. Er ligt nu om Christus wil een open toegang tot Gods genade. Maar ja, als Paulus dat hier schrijft, jongens en meisjes. Weet je niet wat Gods tempel zijt? Staat in Jeruzalem nog die tempel? Hij zal straks verwoest worden in het jaar 70. Hoeft ook nooit meer opgebouwd te worden. Niet meer nodig. Christus heeft alles volbracht. En dat voorhangsel scheurde. De wonden. Als je nou weg mag kruipen in de bloedwonden van Christus als de verloren zonde, is er in hem een open toegang tot Gods genade troon. Ja. En je weet wat er met Christus gebeurd is. Hij is ten hemel gevaren. En het eerste wat hij gedaan heeft toen hij in de hemel kwam, is uitstorten de Heilige Geest. Ja. En nou krijgen we het. Weet ge niet dat gij Gods tempel zijt. Christus nu zittende aan de rechterhand des Vaders. Hij gaat zijn kerk vergaderen. Uit noord, oost, zuid en west. Hij gaat ze vergaderen. Hoe doet hij dat? Door woord en door geest. Door de prediking. In de bediening van de Heilige Geest. Weet je, ze zeggen wel eens, weet je wel of God met je begonnen is? Weet u dat? En dan heb ik er nog een vraag erbij. Wat is nou het eerste werk? Waar begint het leven der genade mee? Weet u dat? Waar begint nou het leven der genade mee? En dat leer je pas achteraf hoor, wat ik nu zeg. Met de bediening van de Heilige Geest. Dus de Heilige Geest die intrek neemt in het hart van een zondaar. De Heilige Geest die zich bindt aan het woord. Hij breekt het hart open. Hij verlicht het verstand. Hij buigt de wil om. Hij gaat me leren. De Heilige Geest gaat me leren wie God is en wie ik ben. Kijk, daar begint het mee. Het werk van de Heilige Geest. Ja, door het woord. En die Heilige Geest die trekt als het ware door dat woord heen. Dan ga ik verstaan wie God is en wie ik zelf ben. Twee horen bij elkaar. Heilige God, majesteitelijke God. En ik in het licht van die Heilige God, een totale zondaar. En ook omgekeerd. Dan ga ik mezelf leren kennen in mijn verloren bestaan en daar tegenover die heilige, majesteitelijke God. Moet je licht overdenken hoor. Ik zeg het nog één keer. Zo gij, Heere, dan in het recht wilt treden en ga beslaan als een heilige, rechtvaardige, majesteitelijke God. Mijn zonde, wie kan dan bestaan? God schudt je helemaal uit. En je komt als een naakte zonde aan de dijk te staan. Maar dan ook. Diezelfde heilige, want dat is zijn liefdeswerk. Hij is de grote bruidswerver. Hij leidt je naar Christus. Hij gaat het woord ontsluiten. En laat je zien in dat woord die zoete borg en middelaar. En die krijgt in je hart de gestalte. Wat is hij dan dierbaar? Noodzakelijk gepast en dierbaar. Ja, kijk, zo vergaat het Christus een kerk. Heilige Geest maakt woning in het hart. Ik lees in het Evangelie van Johannes. Wij zullen tot u komen en woning in u maken. Is er geen wonder? Dat is de Vader, dat is Christus. Wij, de Vader en de Zoon. Wij zullen tot u komen. Wij zullen woning in u maken. Door de Heilige Geest. Heeft Christus toch beloofd? Als die andere trooster komt, hij zal met u zijn, hij zal bij u zijn, hij zal in u zijn. En de Heilige Geest, dat is de Geest van Christus, die neemt intrek in het hart en die gaat me leren onderwijzen. Door je hoe langer, hoe groter zonde en hoe des te begeerlijker ga je naar Christus uit en des te groter wordt uw borg. Weet ge niet dat gij Gods tempel zijt. Daar heb je Gods tempel. Wereldwijd. Ja. Niet aan één kerkgenootschap gebonden, gelukkig niet. Zo niet aan één land gebonden, gelukkig niet. God heeft zijn kinderen over heel de wereld. Hij is nog steeds bezig om de stenen toe te brengen. En die op te metselen, zoals ik zei, op dat ene fundament. Gods tempel. Aan het einde van het hoofdstuk staat, alles is uwe. Alles moet dienstbaar zijn. Alles wat in de wereld gebeurt. De dingen van nu, van vandaag, de toekomende dingen. Gezondheid of ziekte, tegenslag of moeite, gemeente, alles moet medewerken. Alles moet medewerken. Om mij meer en meer op dat fundament te plaatsen, het Christus te doen leven, om die tempel te zijn. Weet ge niet dat gij Gods tempel zijt. Ja. Want dit leven is maar kort hoor. Wat stelt dat leven voor? En er komt een ernstige ziekte, die tast heel je bestaan aan. En er komt sterven, dan ga je God ontmoeten. Dan is je leven voorbij. Leven jullie nog voor de wereld, jonge mensen? Ouderen, alleen nog voor het materiële? Voor het uiterlijke? Je mag de dingen hier even vasthouden, maar even vasthouden. Je gaat sterven, het is weg. Het is voorbij. En dan kun je een kerkmens geweest zijn. Dan kun je een orthodox kerkmens geweest zijn. Maar als je Christus niet kent, dan is het voor eeuwig kwijt. Weet ge niet dat gij Gods tempel zijt? Zijt ge nou Gods tempel of niet? Alleen als je de woon bent van de Heilige Geest. Dom, hoe weet ik dat? Mag ik twee vragen stellen? Hoe je dat weet? Wie ben je zelf? Zeg het eens. Wie ben je zelf? En de tweede vraag die ik stel, wie is Christus voor je? Mevrouw en ik waren afgelopen week nog bij wat jonge mensen op bezoek met grote zorgen en moeite. En die man die worstelde maar, hij is ermee bezig, dominee, is het nou van mij? Ik zeg tegen hem, mag ik een vraag stellen? Kun jij zonder die borg? Of er ligt het leven van jou ook in die borg? Heb je hem nodig? Hij begon te wenen, zegt dominee, kan niet zonder hem. Nee, kun je ook niet zonder hem, jongen. Kijk, weet ge niet dat gij Gods tempel zijt? Dat is niet die tempel in Jeruzalem. Daar heeft God niet afgerekend. Die is voorbij. Gods kerk. Wereldwijd. En lieve mensen, die kerk heeft de toekomst. Nog één ding. Dan ga ik naar de derde gedachte. Dan gaan we wat dieper spitten. Nog één ding. Straks op de grote dag als Christus terugkomt. Verlang je naar die dag? En als Christus terugkomt, wat ziet Johannes op Patmos? Hij ziet het Jeruzalem afdalende van God uit de hemel. Als een bruid die voor een man versiert. Dat is Gods kerk. En staat er, er was geen tempel in Jeruzalem. Nee, die tempel is niet meer nodig. Er is ook geen laankerk meer nodig. Is er geen kerkgebouw meer nodig? Is er geen kerk meer? Gelukkig, voorbij. Dat is als ware de nieuwe aarde. Eén grote tempel. Eén heilige der heiligen. Want God zal haar tempel zijn. En het lam haar kaars. Dan zijn we thuis. Vredig. Eeuwig in die tempel. Dan is God zelf de tempel. Dan schijnt hij zijn volle gemeenschap weg. Ja. Wat is het heerlijke dan? Dan zult er altijd bij de Heere zijn. Geen zonde meer. Geen vlees meer. Geen ik meer, geen oude mens. Dan eeuwig in de tempel. Om Gods naam eeuwig groot te maken. Want Sion is van God begeerd. Door met zijn woning hoog vereerd. Hier sprak hij, die het al beheert. Hier zal ik wonen, naar mijn lust. Hier is een eeuwigheid mijn rust. Nee, jonge mensen, God woont niet in de wereld. Zoek je toch in de wereld? Zoek je toch in het materiële? Zoek je toch in je carrière? Zoek je het in het geld en het goed? Dan mis je God voor eeuwig. Hij woont in zijn tempel. En waar bestaat die tempel uit? En dat is voor mij zo'n wonder, hè? Dat kan voor mij ook nog uit totale zondaren. Maar om Christus wil, uit zijn eeuwig liefde, hier zal ik wonen. Ja, laten we het eerst samen zingen, Psalm 132 vers 9. 132 vers 9. Gods werk, Gods huis, nog even kort als laatste Gods woning. Want er staat, weet ge niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in uw lieden woont. Gods inwoning. Gewoon dat God in het leven van een zondaar woont. Zijn gemeenschap wegschenkt. Van een zondaar van de kerk zijn tempel maakt waarin ze elkaar mogen ontmoeten. Neem ik u even mee. We gaan even terug naar die tabernakel. Dat is het makkelijkste. Ik heb u dat geschilderd. Hoe daar die ark staat. En hij is gebogen. Rondomheen heel dat gordijn. Je kunt niet binnenkomen. Je kunt zomaar niet binnenkijken. Er is één opening in het oosten. En dan neem ik mee. Laten we daar eens even gaan kijken. Daar kun je naar binnen. Dat voorhof op. Wat staat er op dat voorhof? Dat brandofferaltaar. Dat staat op het voorhof. Daar dag en nacht brandt daar het vuur. Nooit uit. 'S Morgens een offer. 'S Avonds een offer. Dag in dag uit. Week in week uit. Jaar in jaar uit. Het gedurende offer. Wordt dat lam genomen. De priester legt zijn handen op dat lam, als ware worden de zonden van het volk aan het lam overgedragen. Dat lam wordt geslacht, gedood, dat sterft vanwege de zonde. Het bloed wordt gestort aan de voeten van het altaar en dat lam wordt verbrand op het altaar. Dat is het eerste. Gods geest woont in u. En wanneer je nou Gods tempel bent en de geest in je woont, dan staat er in je hart dat altaar. En bij dat altaar, daar leer ik mijn zonde kennen. Leer ik mijn zonde beleiden. Dat is dat ontdekkende werk, dat ontgrondende werk. Heel mijn zondebestaan gaat open. En dan zie ik dat bloed. Heere, kan ik nog zalig worden? Is er van mij nog doen aan? Kunnen mijn zonden vergeven? En vergis je niet. Dat is niet iets wat je in het begin van het leven ligt. Gaat heel je leven door. Daar kom ik zo even op terug. En dan wordt dat bloed gestort. Oh, dan mag je bij een altaar zien op die bloedwonden van Christus. En met mijn zonde wegkruipen in die bloedwonden van Christus. Wanneer wij onze zonde beleiden. Hij is getrouw en berecht dat hij onze zonde vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. En elke dag weer. Steeds maar weer. Dat altaar. Dan ben je in een tempel. Dan wil ik al kleiden, beleid ik elke keer weer mijn zonde. Om dan het wonder te mogen opzien naar de gekruiste Christus. In dat kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Tegen de inwoning van de geest. Ik neem me nog even mee verder. Wat stond er dan meer op dat altaar, zeggen jullie, op dat voorhof? Als we dat brandofferaltaar voorbij gaan, staat het koperen wasvat. En die priesters, als zij hun werk deden, moesten zich eerst de handen en de voeten wassen. Dan richt God als ware je hart dat koperen wasvat op. Het wasvat van de bekering. De dagelijkse bekering. De heiligmaking. Hoe moet ik dat duidelijk maken? Ik denk aan de catechismus, zondag 44. Waarom moet de wet zo scherp gepreekt worden? En wat staat er als antwoord? Dat ik hoe langer hoe meer mijn zondige naakt leert kennen en des te begeeriger zij naar het bloed van Christus. Zijn dagelijkse bekering bij het wasvat. Dan zie ik alleen niet mijn zonde, maar mijn totale zondige aard en dan word je des te begeeriger om gewassen te worden door het bloed van Christus en rein en heilig voor God te leven. Kijk, dat is de inwoning van de geest. Mooi, hè? Mag ik u nog even meenemen? Ik zal het niet al te moeilijk maken. Dan gaan we heel voorzichtig dat heilige binnen. Staat rechts. Dan staat die tafel met die toonbroden. Dan zit je 's morgens aan de tafel bij het ontbijt. Of 's middags bij je lunch ligt daar je boterham. Hij heeft ook begrepen dat ik het niet verdiend heb. Dat ook mijn boterham verworven is door die zoete barg. Dat hij mijn dagelijkse leven onderhoudt. Oh, dan kom ik bij die tafel van de toonbroden. En dan zeg ik, Heer, ik heb alles verzonderd. Maar u onderhoudt mijn leven. U geeft mijn eten, drinken, kleding, voedsel. Mooi. Wat staat er ook weer aan die andere kant? Die gouden kandelaar. Die brand. Dat is dat licht van de Heilige Geest. Die Heilige Geest die gaat branden. En door die Heilige Geest ga ik de vruchten des Geestes voortbrengen. Ja. Dan word je licht der wereld door die Geest. Dan sterft dat oude zondagsbestaan. En dan mag je de vruchten des Geestes voortbrengen. Ja. Nou, ja, ik moet opschieten, het is tijd. Maar bij mij is die kandelaar vaak zo uitgedoofd. Bij jullie niet? Brandt hij altijd bij je? Bij mij ja, niet altijd hoor. Dan moet ik zo klagen, Heer. Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. En dan kom je in die tempel. En dan zie je die gouden kandelaar. Oh, dan gaat dat werk van de geest weer lichten. En dan mag je door de geest de vruchten voortbrengen tot eer van de Heer. Nou, nog één ding. Nou, dat is de inwoning van de geest. Nog één zaak. En dat is ook heel belangrijk. Wat staat er dan meer in dat heilige? Vlak voor dat voorhangsel. Dat gouden reukofferaltaar. Altaar van het gebed. Ademtocht de ziel. Daaraan herken je het geestelijke leven. Het gebed. Ja. Dat richteren ook op als de geest in je woont. Kijk, dat is de tempel zijn. Dat is de inwoning van de geest. Je kunt nooit langs dat brandoffer altaar altijd bij Christus komen. Je kunt nooit langs dat wasvat, altijd die dagelijkse bekering weer. Maar dan vooral dat altaar, dat gouden reukoffertuin. Altaar van het gebed. Mijn been met opgeheven handen. Klim voor uw heilig aangezicht. Jong en oud, verkeer je veel bij dat altaar van het gebed? Wat doe je daar? Je knieën buigen en God aanbidden. Is de ene ware levende God. Als God groot maken. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Dat is in de diepste vernedering. Hem elke keer weer mijn schuld beleiden. Het is helemaal van hem afhankelijk zijn. Alles van hem verwachten. Ademtocht te zien. En weet je, waarin de Vader het meest verheerlijkt wordt. Waarin de Vader het meeste gediend wordt. Als ik bij dat altaar één begeerte heb. Nou, dan ga ik eindigen. Ik hou even die zin vast. Eén begeerte blijft erover. Ik denk dat ik een klein beetje die tekst uitgelegd heb. Er is veel meer van te zeggen, maar het is genoeg zo. Weet ge niet dat gij Gods tempel zijt en de geest Gods in u woont? En wanneer woont nou die geest in mij? Dominee, kan ik dat weten? Dat ook bij die tempel hoor. En dat ik bewoond ben van de Heilige Geest. Bij dat gouden reukoffertuin. Eén begeerte. Och. Dat ik hem ken. Och. Dat ik hem ken. Amen. Wij zingen Psalm 132, het vijfde vers. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan. 132 vers 5. Majesteitelijke heren, mogen uw naam dankzeggen. zal hij ons bracht bij de tempel. Tempel van de levende God. En dan gaan we met twee vragen naar huis. En laten we die vragen maar niet ontlopen. En ieder vragen dat. Ben ik dan ook een steen in die tempel? Waar dan ook. Hoe is mijn geestelijk leven? Ben ik elke keer weer bij dat brandofferaltaar te vinden? Buig ik mijn knieën bij dat gouden reukoffertaar in het gebed? In afhankelijkheid van u? En dan zien we uit, heren, naar die grote dag dat u terugkomt. Wat zal dat zijn? Geen aardse tempel meer. Geen aardse kerkgebouw meer. Dan zijt gij voor eeuwig de tempel. En het lam. Eeuwig thuis. Eeuwig in uw gemeenschap. Heren, breng ons veel bij uw dienst. Door de inwoning van de Heilige Geest. Om in afhankelijkheid alles van u te verwachten. Wees zo met ons allen, heren. Gedenk heel de gemeente. Met haar predikant en de kerkraad en alle die daar werkzaam in zijn. Heren, geef uw kerk wereldwijd. Daarom draag ook het werk van de zending aan u op. Ook uw volk Israël. Neem het deksel weg en breng het tot geloof in u. Heren, uw kerk wereldwijd is in verdrukking. In vervolging. We leven aan aangrijpende tijden. Ontfermd is u over haar. Maar heren, de wereld heeft geen toekomst, maar uw kerk, die levende tempel. Haar is de toekomst. Troost uw kerk in druk en vervolging. Wees zo hier met de gemeente. Dat ook de ouders in de opvoeding van de kinderen. Hun kinderen mogen onderwijzen. In het noodzakelijk kennen van die borg en middelaar. In de noodzakelijkheid van wederbarende genade. En geef de ouders wijsheid om de kinderen te brengen bij het woord. Om samen met elkaar biddend u te vragen om uw zegen. Heren, vergeef ons onze zonden. Breng de gemeente vanmiddag weer samen. Schenk de dienaar die vanmiddag het woord. Hoop te prediken alles wat u nodig heeft. Uit genade. Om Christus wil. Amen. Onze slotsom is Psalm 73. En daarvan vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? We gaan naar huis ontvangen met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere uw aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. Hij geeft u vrede. Amen.